Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder aan onze voorganger broeder de Raaf en zijn dochter die mee is gekomen. Hartelijk welkom. Onze organist vanochtend is broeder Kees Hoek. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Ook een hartelijk welkom aan deze mensen. Ik heb vanochtend een brief gekregen van dominee Maliepaart en die wil ik u graag voorlezen. De brief begint met: geliefde gemeente van Noordwijk, shalom in Jezus' naam. Mijn vrouw en ik kunnen in vreugde meedelen dat ik het beroep door u als VGKN in Noordwijk op 4 maart jongsleden op mij heb uitgebracht met dankbaarheid aanvaard. Dus dat is al een heel mooi bericht. Die dankbaarheid geldt zowel voor mij als mijn vrouw. Wij hopen na de Israëlreis verdere afspraken te maken over het vervolg. Maar ik kan nu al verklappen dat het afscheid van de VGKN in Garderen gepland op 6 mei. Gepland is op 6 mei, dus dat is al heel snel. Wij zien met u op naar de Heren om zowel de gemeente als predikants-echtpaar het alles van hem te verwachten. Hij die goed werk in ons is begonnen, zal dit tot het einde voortzetten, tot op de dag van Jezus Christus. En dan refereert hij naar Filippenzen 1. Lied 6 of artikel 6. Met hartelijke groeten van dominee Maliepaart en zijn vrouw uit de kibbutz Lavi Galea in Israël. Dat was het. Dus wij zijn heugelijk verblijd dat hij het beroep heeft aangenomen. Verder heb ik geen mededelingen voor de gemeente. Wij willen graag aanvangen de dienst met Psalm 150 als keuzelied. Dank u wel.
Dat u er allemaal bent. Het is een eer om hier weer te mogen zijn. We willen deze samenkomst beginnen met een moment van stilgebed en waarin u de dienst op kan dragen bij onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heere onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van onze God, onze Vader, de Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we beginnen met het zingen van O Heer mijn God uit het Evangelisch liedboek 374. Exodus 20, de vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch wat beneden op de aarde, noch wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe ik aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruiken. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastes huis. Gij zult niet begeren uw naastes vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Tot zover. We zingen gezang 444. Grote God, wij loven u. Van deze samenkomst komen wij tot u. Om u te danken dat we hier samen mogen komen in alle vrijheid. Dat we samen mogen komen om u te loven en te prijzen. Om u te danken voor alles wat u geeft. Om samen te komen om te luisteren naar uw woord. Wilt u ons een geopend hart geven. Dat we mogen weten wat u deze morgen tot ons spreken wilt. Vader, wilt u ook zijn met de broeders en zusters die in Israël zijn? Is het geweldig dat ze mogen lopen in het land wat u uitgekozen heeft, uw volk? Wat is het geweldig dat je mag ontdekken wat uw volk, wat uw uitverkoren land, uw beloofde land, wat het is. En het lijkt me heel indrukwekkend om te mogen lopen waar uw Zoon, onze Heere Jezus, gelopen heeft. Wilt u ze zegenen, Heer? Wilt u ze nabij zijn? dat ze onder de indruk mogen raken van het land. Wat zo fantastisch mooi is en wat vol van melk en honing is, zoals het gezegd wordt. Vader, zegen hen. Wilt u hen ook dat geven wat ze nodig hebben. Vader, wilt u met ons allen zijn. Ook bij de mensen die via internet de dienst beluisteren. Wees ook hen nabij. Wees ook hen zo nabij dat ze ook zij mogen ervaren dat uw liefde zo wonderbaarlijk groot is. Want als we goed nadenken over wat de Bijbel zegt over u, dan worden we stil, Vader. Dan gaan we beseffen hoe ontzettend liefdevol u bent. U ging zelfs zo ver dat u uw Zoon gegeven heeft voor onze fouten, zodat wij weer bij u mogen komen. Wat is dat bijzonder, Vader? En ik denk dat wij als mensen dat nooit ten volle kunnen begrijpen. Niet eerder als dat we bij u echt mogen zijn aan het eind van de tijden. Vader, zegen ons, vul ons met uw geest en dat we uw liefde mogen ervaren in deze morgen. Dat bidden wij u, uit genade, uit Jezus' naam en uit het diepste van ons hart. Amen. Een heel mooi lied wat ik altijd heel graag zing is: Mijn Jezus, ik hou van u. Ik hoop dat u hem kent. Hij staat in het Evangelische Liedboek 371. Mijn Jezus, ik hou van u. als schriftlezing deze morgen hebben gekozen uit Romeinen 2. En dat komt eigenlijk, ik ben met een aantal broeders, elke week komen we samen om Bijbelstudie te houden. En we hebben besloten om te beginnen met Romeinenbrief. En toen kwam ik dit gedeelte tegen en ja, we hebben er zo eens over gepraat en het sprak me wel aan. En ik wil dat graag met u delen deze morgen. Romeinen 2, de versen 25 tot en met 29. Want besneden te zijn heeft wel betekenis indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Dan zal, indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden. Dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen, die, hoewel in bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgene is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Eigenlijk een heel bijzondere gedeelte. Paulus heeft gehoord van een gemeente in Rome. En ja, op een of andere manier heeft hij daar behoefte aan om hun te bezoeken en te schrijven. Hij is er nog nooit geweest en ook niet een van de andere apostelen. En hij schrijft hun als voorbereiding op zijn reis een brief. Om gewoon nog eens een keer het geloof helemaal eens uit te leggen. Zaken die hij als apostel tegen is gekomen, legt hij uit, beschrijft hij en stuurt hij op naar deze mensen. Hij schenkt vooral aandacht aan het zondig zijn van de mens. Het verloren gaan van de mens. Hij laat een aantal fundamentele dingen zien van het geloof. Alle mensen zijn zondig. Christus is gestorven om de zonde te vergeven. En door het geloof is de relatie tussen God en ons hersteld. Dat betekent dus een nieuwe relatie tussen God en de mensen. Paulus spreekt hier hoofdzakelijk tegen Joodse mensen. Maar ook waren er waarschijnlijk wel niet-Joden die tot geloof waren gekomen. Het gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen is eigenlijk speciaal bedoeld tegen de Joden in deze gemeente. En hij doelt hier op de Joden die zich echt Jood voelden. Eigenlijk beter voelden als de rest van de wereld. Het waren Joden die trouw alle wetten van God naleefden, die volgens de wet besneden waren. Trotse Joden die bewust waren dat ze de wetten van God, ja, dat die gegeven waren aan hen en niet aan de andere volken. Deze groep Joden onderwezen anderen in Gods wet en eisten dat diegene die dan tot geloof was gekomen in de God van Israël, dat ze zich lieten besnijden en zich trouw moesten houden aan de wet. Maar ze hielden zichzelf er eigenlijk niet zo aan. Zelf deden ze, ja, dat eigenlijk niet. Ze waren niet zo trouw. En dat maakte Paulus eigenlijk, ja, bedroefd. En misschien wel kwaad. Hij wist trouwens wel waar hij het over had. Want hij was zelf ook zo geweest. Voor zijn bekering was hij ook als Jood, ja, iemand die die volgelingen van Jezus Christus vervolgde. In de gevangenis gooide. En zelfs doodde. Die gedachtegang die deze Joden hadden, dat kon hij zich heel goed voorstellen. Want hij had dat zelf ook gehad. Maar nadat hij een ontmoeting had gehad met onze Heere Jezus, was hij tot inkeer gekomen. En zag heel duidelijk dat dit niet juist was. En dat legt hij aan deze mensen in Rome uit. En dan begint het gedeelte wat we hebben gelezen met deze vers, vers 25. Want gesneden te zijn heeft wel betekenis indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Als je dan bedenkt dat dat gesproken wordt tot Joden, dan staat daar nogal wat. En ik denk dat het ook keihard is aangekomen. Tegen deze Joden dus zeggen dat ze eigenlijk onbesneden zijn. Dat ze dus eigenlijk niet Joods zijn. Dat is nogal wat. Ik denk dat het heel hard is aangekomen. En, ja, maar Paulus is nog niet klaar. Hij gaat verder. Zal dan, indien de onbesneden de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? Hij zegt hiermee dus dat de heidenen, die zij zien als minderwaardig, dat deze mensen door hun God als besnedenen wordt aangenomen. Dat is niet mis wat Paulus zegt. Dat betekent dat deze heidenen behoren tot Gods volk. En zij dus niet. Je kunt je voorstellen dat dit op harde kritiek kon rekenen. Hij zegt eigenlijk, ja, jullie doen maar wat jullie willen. Je kan je laten besnijden, je kan de wetten naleven. Je kan anderen onderwijzen. Het helpt allemaal niets. In Gods ogen ben je gewoon een heiden. Dat is eigenlijk wat hij zegt. In een Galatenbrief schrijft hij het ook hierover. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Bij deze groep Joden ging het allemaal om de rituelen. En in dit geval dan de besnijdenis. Paulus keurt het niet af. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Maar door de komst van onze Heer Jezus is het eigenlijk niet meer nodig. Hij zegt niet, je moet het niet meer doen. Hij zegt wel, je moet het een ander niet opdragen, opdringen. En toen we hier zo met die groep broeders over praten, ja, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het eigenlijk tegenwoordig niet anders is. En dat met name in de kerken. Ook nu draait het binnen de kerken om rituelen. Ook bij de geloofsgemeenschappen die zeggen geen rituelen te hebben, kom je als je heel goed kijkt rituelen tegen. Ik zal er een paar op noemen. De doop. In tongen spreken. De kerkregels. De orde van de dienst. Het wel of niet hand omhoog steken. De viering van het heilig avondmaal. Trouwen in de kerk. Nou, zo kan je natuurlijk nog heel lang doorgaan. Er zijn veel meer. Veel meer rituelen waar wij als christenen heel veel waarde aan hechten. En terecht natuurlijk. Want het zijn ook heel waardevolle dingen. Maar hoe vaak worden deze rituelen niet gebruikt om anderen erop te wijzen dat ze verkeerd zijn? Hoe vaak komt het niet voor dat mensen trouw alle rituelen hebben gedaan en dat hun gedrag verre van een christen is? Hoe vaak hoor je niet van de mistoestanden in de kerk, waar alle rituelen worden toegepast en nageleefd? Dan komt de vrouw bij de slager en ze wil graag een lekker stukje vlees. Want ze krijgt belangrijke gasten dit weekend en die blijven eten. Ze komt de winkel binnen en ziet daar twee van de specialiteiten van de slager. En die zien er heerlijk uit. En ze denkt van, dat lijkt me wat. Enthousiast geworden, vraagt ze aan de slager wat dat voor heerlijke producten zijn. En trots als de slager is op zijn producten, vertelt hij heel enthousiast en vol passie waar het van gemaakt is en hoe ze het moet bereiden. En om zijn verhaal nog een beetje kracht bij te zetten, zegt hij dat het echt ontzettend lekkere producten zijn. En dat maakt er natuurlijk voor deze vrouw niet gemakkelijker op. Want wat moet ze nou kiezen? En daarom vraagt ze tegen de slager: slager, als u nou gasten zou krijgen en die blijven eten, Welke van de twee zou u nu nemen? De slager schrikt van deze vraag. Kijkt een beetje om zich heen en zegt heel zachtjes, zodat het mevrouw het alleen kan horen. Ja, mevrouw, dat weet ik niet, want ik ben vegetarisch. De slager was vegetarisch, maar prijsde zijn producten aan alsof het, nou, alsof hij er gek op is en elke dag zat te eten. Laten we heel eerlijk zijn, zo'n slager zou je nooit weer vertrouwen. Welke advies hij ook geeft, ja, als hij vegetarisch is, dan geloof je het gewoon niet. En dat kwam Paulus nou tegen bij zijn werk als apostel. Joden die besneden waren, de wet naleefden en verder er niets aan deden. Ze waren geen voorbeeld. Hij schrijft hierover: je bent niet betrouwbaar als je zo leeft. Anderen zullen je belachelijk maken. En wat nog erger is, ze zullen God belachelijk maken en niet meer geloven. Je maakt God tot schande. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Want dat doe je ook op die wijze. Het is eigenlijk net als die slager. Die mevrouw is waarschijnlijk weggegaan, heeft haar vlees elders gekocht. Want als deze slager zijn eigen vlees niet eet, wie weet dan hoe dan zijn producten smaken. Je hebt dan toch ook geen vertrouwen in zijn producten. Als het geloof wel wordt verteld, zelfs wordt opgedrongen aan anderen, maar de Joden, de christenen, leven er niet naar en ze doen niet wat ze anderen opdragen, dan is dat geloof toch ook niet betrouwbaar. Waarom zou je dan geloven? En dat is waar deze wereld dagelijks mee te maken heeft. Kerken die meer bezig zijn met rituelen dan met het geloof. Christenen die steeds met het vingertje omhoog staan en anderen wijzen op hun zonde. Tuurlijk is het zo dat we op de zonde, dat we ons daar moeten tegen keren. Maar laten we dat bescheiden doen. Want hoe vaak zijn de zonden die we bij anderen zien niet de zonden die ook in ons eigen leven wortel hebben geschoten? Als we onszelf eerlijk onderzoeken, zullen we vaak merken dat we dezelfde zonde hebben. We doen het misschien alleen in een maatschappelijk meer geaccepteerde vorm. Zo kan iemand die heel veel praat over anderen veel kritiek hebben op mensen die roddelen. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 23, een heel bekend vers: iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dit is een vers die ons scherp moet houden. Die moet ons bewust maken dat iedereen heeft gezondigd. Dus ook diegene die trouw elke zondag in de kerk zit. Dus ook diegene die nooit in de kerk zit. En het gevolg van deze zonde, dat we Gods nabijheid missen. En dat betekent nogal wat. We kunnen niet bij onze maker komen, de schepper van hemel en aarde. Maar gelukkig gaat het verder. En ik wil graag Romeinen 3 vers 24 tot en met 31 lezen. En ik lees hem uit een vertaling die ik zelden gebruik, maar die het heel mooi duidelijk vertelt uit het boek. Romeinen 3 vers 24 tot 31. En daar staat: maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus en uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren verdragen, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig hij is, ook als het blijkt dat hij ieder mens die door geloof bij Jezus hoort in ere herstelt. Waarop kunnen we ons dan nog beroemen? Nergens op. Waarom niet? Omdat we niet met God in de reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. We komen met God in de reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven. God is toch niet alleen de God van de Joden, Hij is immers ook de God van de andere volken. Natuurlijk, er is maar één God. Hij spreekt Joden en andere mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. Betekent het dan dat wij door op Jezus Christus te vertrouwen de wet opzij schuiven? Nee, integendeel. Dan doen we juist wat de wet zegt. Hebben wij redenen om ons achter rituelen te verschuilen? Nee, natuurlijk niet. Hebben wij een reden om te zondigen? Nee, natuurlijk niet. Hebben wij een reden om te twijfelen aan Gods macht? Nee, natuurlijk niet. De rituelen die wij doen, ja, die hoeven we niet af te schaffen. Zij zijn waardevol. Erg waardevol. Het herinnert ons aan de grootheid van God. Maar als dat ons geloof inhoudt, dan is het leeg en zonder enige betekenis. Ieder mens is zondig, zegt Paulus hier. Betekent het dan dat we ons erbij neer moeten leggen? Nee, er zijn mensen die dan zeggen van, ja, eigenlijk kan je doen wat je maar wil. God vergeeft je toch wel. Dat moet hij wel, want dat is zijn aard. Zo zit hij nou eenmaal in elkaar. Maar dat klopt niet. Juist het omgekeerde is waar. Omdat hij God is, zal hij het kwaad hoe dan ook veroordelen. Want hij is een rechtvaardig God. Maar hoe moet je dan tot God komen? Dat is een vraag die, ja, zolang de mensheid bestaat, eigenlijk al bij de mens leeft. En ik vond een heel mooi tekst uit Micha 6, versen 6 tot en met 8. Daar staat: wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met 1000 rammen? Met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Er is dus niets wat een mens kan vrijpleiten van zijn zonde. Er is geen offer zo groot om de weg naar God toe vrij te maken. Er is geen ritueel zo belangrijk die daar ook maar iets aan kan doen. Nee, zegt de Bijbel in ons Bijbelgedeelte. Het gaat om het innerlijke. Het geestelijke. Het gaat om ons hart. Daar gaat het om. We maken het soms zo moeilijk in onze kerken. Waar is toch ons geloof? Als we bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal vieren en we beseffen niet ten volle wat dat inhoudt, ja, dan heeft het toch eigenlijk geen zin. Als onze besnijdenis, onze rituelen alleen maar uiterlijk zijn, dan heeft het geen enkel waarde. En, ja, dan zijn we, zoals dit Bijbelgedeelte zegt, zijn we geen Jood. Met andere woorden, horen we eigenlijk niet bij God. Waarop zullen wij ons dan beroepen? Nergens op. Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. Het kost ons dus niets. Wat is het eigenlijk geweldig? Het enige wat we mogen doen is geloven in God en in zijn Zoon Jezus Christus. Inwendig geloven dat Jezus voor onze fout is gestorven en weer is opgestaan. Ik vind het zo mooi in dat gedeelte van Micha waar dan staat: moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven. Als je er goed over nadenkt, dan denk je van ja, dat is eigenlijk heel logisch. Het meest dierbare geven aan God om te laten zien dat het je spijt. En ja, dat het ernst is met het belijden van je zonde. Maar dat hoeft niet, zegt het Bijbelgedeelte. Nee, in plaats daarvan geeft God zijn zoon. Het is net de omgekeerde wereld. God geeft zijn eigen zoon om ons iets duidelijk te maken. Om ons duidelijk te maken dat hij van ons houdt. Dat hij bij ons wil zijn. Dat hij ons wil helpen in ons leven. Dat hij ons vrij wil maken van onze zonden. En er zijn de mensen die dan zeggen van ja, maar dat kan niet voor mij gelden. Want daar ben ik veel te zondig voor. Of, ja, nou ja, vult u het zelf maar in. Maar als u ook zo denkt, dan wil ik u adviseren om de Bijbel eens te gaan lezen. En dan eens te lezen wat er geschreven staat over de belangrijkste personen in de Bijbel. Dus zeg maar de grote godsmannen en de godsvrouwen. Bijvoorbeeld Jacob. Als je over Jacob leest, dan kom je tot de conclusie dat hij gewoon een bedrieger is. Petrus was een schreeuwer. David had een verhouding met een andere vrouw. Noach was dronken. Jona liep weg voor God. Paulus, die de Romeinenbrief schreef, was eigenlijk een moordenaar. Gideon was een twijfelaar en Miriam was een roddelaar. Martha was vol zorgen. En Thomas toonde geen geloof. Sarah was ongeduldig. Elia leed aan depressies. Mozes stotterde. Zacchaeus was klein. Abraham was oud. En Lazarus was dood. En toch hield God van ze. Vergaf hun zonde. En gebruikte ze om een getuige te zijn. Hoe zit het met ons? Zijn onze rituelen, is ons geloof, uiterlijk of innerlijk? Waar zijn wij op gericht? God hield van al deze namen, en er zijn natuurlijk in de Bijbel veel meer namen. En zet maar gerust uw eigen naam ertussen en uw zonde erachter. En weet dat God van u houdt, elke dag opnieuw. Dat hij dicht bij u wil zijn. Dat wil hij duidelijk maken in dit Bijbelgedeelte. En dat kost helemaal niets. Het enige wat we moeten doen is hem van harte liefhebben. In hem geloven. En dat is absoluut het moeite waard. Want het geeft niet alleen zekerheid in dit leven hier op aarde. Maar het geeft ook een geweldige zekerheid over het leven na dit leven hier op aarde. Als we mogen zijn bij onze Heer in onze eeuwige woning. Amen. We willen zingen gezang 44. Dankt nu allen God. een moment nemen van gebed. Vader, aan het eind van deze dienst komen wij tot u om u te danken voor het samen zijn. Om u te danken voor uw woord. Wat is het fantastisch, Heer, dat u een apostel als Paulus de wijsheid heeft gegeven, de inzicht heeft gegeven om anderen te bemoedigen, om anderen te wijzen op de juiste weg. En Vader, we prijzen u daarom dat we de Bijbel mogen ontvangen van u, zodat we uw woorden kunnen lezen. En dat we ze mogen begrijpen en mogen weten dat dat de enige echte weg is om, om ons leven te leiden in dit, hier op aarde. Het geeft als enige de echte rust die wij mensen zoeken. En als we om ons heen kijken, als we in de wereld kijken, dan hoeven we helemaal niet zo ver te kijken. Ja, dan komen we dagelijks mensen tegen die het moeilijk hebben. Het zij door ziekte, het zij door de economische crisis, het zij door geestelijke spanningen. En Vader, de enige echte oplossing die daarvoor is, dat bent u. En laten we als christenen dan ook, Heer, dat uitdragen, dat rust, geestelijke rust, alleen maar bij u te vinden is. En mensen vertrouwen op van alles en nog wat. Vertrouwen op de wetenschap. En die heeft ons in al die jaren dat het bezig is, niet dat kunnen brengen wat alleen u kan geven. En dat is rust in ons hart. En daar gaat het ook om, Heer. Daar ging het ook om deze morgen. Het innerlijke. Dat is waar u naar kijkt. Omdat u weet dat alleen dat de mogelijkheid geeft om alles aan te kunnen. Als we van binnen rein zijn. Rust hebben. U hebben. Vader, we willen u vragen om ons te helpen een getuige te zijn. Niet zoals die groep Joden die Paulus hier noemt in de Romeinenbrief. Met alleen maar uiterlijkheden. Maar dat we een ware getuige mogen zijn vanuit de diepste van ons hart. Vader, we komen tot u om uw zegen te vragen voor ons leven. Om uw zegen te vragen voor deze gemeente. En ook om uw zegen te vragen voor het volk Israël. Uw volk, uw uitverkoren volk. Zegen hem, Vader. We bidden u uit genade, uit Jezus' naam. Als geloofbelijdenis zingen we 274a uit het Evangelische Liedboek. Neemt u maar plaats. Als slotlied heb ik gekozen gezang 473. Zullen we daar de eerste drie en de laatste twee van zingen? En onderwijl verzamelen we ook de gaven in. De eerste drie en de laatste twee. Gezang 473. Zegen toe in uw leven, in uw christen zijn, getuigen zijn in deze wereld. En wil u graag de zegen meegeven. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en de hulp van de Heilige Geest is met ons allen, totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. Halleluja. Amen.